Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Welkom bij De Crux, de podcast waarin we onderzoeken waarom twee mensen die lijnrecht tegenover elkaar staan het niet eens kunnen worden. Wij zijn Esther en Esther. Ik ben Esther van Rijswijk, econoom en journalist. En ik zit hier in de keuken met...
Met Esther Kwaks. Ik ben ook econoom en ik studeer psychologie. Wij zijn deze podcast gaan maken omdat we gefascineerd zijn wanneer weldenkende mensen die zich verdiept hebben in een vraagstuk, die feiten kennen, het niet eens worden. En dat ze het niet eens worden is helemaal prima. Wij vieren hier het meningsverschil. Maar hoe het komt, welke overtuigingen, welk mensbeeld, welke karaktertrekken verklaren dat ze tot verschillende conclusies komen.
Om daarachter te komen nodigen we ze uit, die weldenkende mensen. Geen roeptoeters dus, maar mensen die langer dan anderhalf tweet en een krantenkop ergens over nagedacht hebben. Vandaag gaan we het hebben over stikstof. Na jaren zwalkend stikstofbeleid van de Nederlandse overheid greep de rechter in. Op dit moment is alle extra uitstoot van stikstof binnen een straal van 25 kilometer van een kwetsbaar natuurgebied verboden. En de bestaande uitstoot moet fors omlaag. De prijs daarvan is hoog, want bouwprojecten liggen stil, boeren moeten worden uitgekocht. Wat moet de Nederlandse overheid met stikstof? We gaan daarover in gesprek met wetenschapsjournalist Arnoud Jaspers en de Wageningse hoogleraar Wim de Vries.
Arnoud Jaspers was de laatste tijd veel in het nieuws. De aanleiding was zijn boek, De Stikstoffuik, met als ondertitel Politici in de ban van de ecolobby. In het boek trekt hij van leer tegen het huidige stikstofbeleid van het kabinet. Het boek stond wekenlang in de top 10 en werd gemengd ontvangen. Door de boeren en politiek rechts omarmd, door groen en politiek links werd hij verketterd. Zijn opponent vandaag is Wim de Vries, hoogleraar Milieusysteemanalyse in Wageningen, met als leerstoel Integrale Stikstof-effectanalyse. De Vries publiceerde onlangs met drie andere experts een visie op duurzame landbouw. Hun visiedocument kijkt niet alleen naar stikstof, maar de hele landbouw en neemt ook klimaat- en waterkwaliteit mee. Ze laten zien hoe boeren, naar hun mening, op een eerlijke manier kunnen worden gestimuleerd, afgerekend en beloond voor duurzame landbouw.
We zitten in de keuken van Kwaks en voor ons staat een laptop met het gesprek dat we met deze heren hadden in de studio van BNR. Het begin van het gesprek laten we weg. Dat ging over de zin en onzin van de huidige stikstofnormen en draaide uit op een technisch college. Over grenswaarden, KDW's, oftewel plafonds aan wat uitgestoten mag worden en wat neer mag slaan. Anders dan Jaspers had verwacht, blijken hij en de Vries het over veel eens te zijn.
Ja, zo vinden ze bijvoorbeeld beide dat het onzinnig is om natuur op te hangen aan stikstof, want natuur is zoveel meer. En behalve Jaspers, die in het debat best een polemische toon aanslaat, verbaast ook Wim de Vries zich over de rigide grenswaarden voor stikstof. Die bepaalt bij natuurgebieden, waar jaarlijks kilo stikstoffen vaak tientallen neerslaan, geen enkele nieuwe activiteit ontwikkeld mag worden, waarbij ook maar 1 gram stikstof neerslaat. En de heren gebruiken daarvoor een handige metafoor, namelijk die van een kind dat te dik is en nog steeds van alles eet dat ongezond is, maar geen snoepjes meer mag, zelfs niet eentje.
Waar ze het ook over eens zijn is dat de bouw, die minder dan 1% van de stikstofneerslag veroorzaakt, uitgesloten zou moeten worden van het stikstofbeleid. Maar zoals altijd ligt de kern van het probleem niet bij de techniek en de feitelijkheden. Dus na dat hele college over de feiten begonnen we even opnieuw. We stappen in een gesprek dat al bijna een half uur op gang is en gaan terug naar de essentie. Luister mee. We gaan heel even
Ja, je wou terug naar een ander punt.
Nou, ik wil even dat we de stappen doorlopen van hoe zit het nou met die stikstof en waar moeten we eventueel boos of verontwaardigd of bezorgd over zijn. Helemaal naar het begin. Zijn jullie het over eens dat er sprake is van een afnemende biodiversiteit? Arnoud?
In de wereld zeker, ja. Kijk, dat... Ik verzet me ook vaak tegen dat je hebt Nederland en dan heb je de rest van de wereld. En in de wereld gebeuren heel andere dingen dan in Nederland. Dus ik vind dat je altijd dat onderscheid wel moet maken. Maar dat wordt vaak niet gedaan. Er wordt er gezegd, het gaat slecht met de biodiversiteit. Dus wij moeten in Nederland heel streng beleid hebben.
Ja. Maar dan even in Nederland. Gaat het slecht met de biodiversiteit in Nederland? Of slecht? Of gaat die omlaag?
Gaat die omlaag? Nou, nee. Laat ik een knuppel in het hoendok gooien. Ik zeg nee. Gemiddeld, hè? Als rapportcijfer voor Nederland zeg ik nee.
En dan noem ik nu biodiversiteit even natuur. Mm-hmm. Gaat de natuur achteruit in Nederland?
Gemiddeld niet. Nee. Dus je moet, natuurlijk kun je, natuur is een veelvormig fenomeen, dus er zijn stukken waar het slecht gaat, stukken waar het goed gaat, enzovoort, enzovoort. Ja. Maar als je dus probeert dat in één rapportcijfer te vangen voor de natuur, dan zeg ik nee.
Vind jij dat er plekken zijn in Nederland die bescherming verdienen?
Ja, bijvoorbeeld de Waddenzee is enorm belangrijk voor internationaal, ook voor natuur. Ja. Bijvoorbeeld. Hè. Ja.
En er zijn Natura 2000 gebieden waarvan zeggen we nu met z'n allen, die staan er echt slecht voor. Ben je het daarmee eens?
Dat kan kloppen, ja. Er zijn Natura 2000 gebieden waarin de natuur zoals die daar zeg maar in het plan gezet is.
Ja?
Ja, die redt het daar niet.
Maar maak hem niet juridisch. Gewoon vind jij dat het daar slecht gaat op sommige plekken in Nederland met de natuur? Even los van hoe het in het plan en in de...
Ja, dan moet ik toch kwalificeren. Ja. Want stel dat er ligt ergens een stukje hoogveen in Drenthe en het gaat er slecht mee. Dan kun je objectief vaststellen, het gaat slecht met dat hoogveen. Want je weet gewoon, je verwacht een aantal soorten planten daar en een bepaald soort vegetatie. Als die er niet is, dan kan je dus zeggen, het gaat slecht met het hoogveen.
En je hoeft nog niet te beantwoorden of het erg is. Je erkent, daar gaat het slecht met het hoogveen. Even, als je dit zo hoort, Wim Vries, ben je het daar een beetje mee eens?
Nou kijk, Arnold heeft het op een gegeven moment aangegeven. Tussen 1990 en 2020 gaat het gemiddeld. De Living Planet Index, valt het allemaal wel mee.
Ja.
Het ene wat omhoog, het andere wat omlaag. En gemiddeld valt het allemaal best mee.
Ja.
Alleen, mijn stelling was, we hebben wat met elkaar ook gediscussieerd in de krant. Mijn stelling waar ik het mee oneens was, er stond de natuur is gezond en ga niet achteruit. En toen zei ik, nee, de natuur is niet gezond en gaat ook niet zo hard achteruit. En dan is ook nog het punt, inderdaad, gemiddeld.
Niet of wel achteruit?
Gemiddeld, als je die Living Planet Index neemt,
precies,
dan is het gewoon waar.
Ja.
Alleen, in zo'n Living Planet, en er wordt geen onderscheid gemaakt tussen stikstofgevoelige soorten en niet gevoelige soorten. Er zit van alles. Hè? Het feit dat we bestrijdingsmiddelen gebruiken, dat de landbouw niet allemaal overhoekjes geeft waar vogels kunnen zitten. Dat zijn allemaal dingen die dat invloed op hebben.
Dus je vindt dat ongenuanceerd?
Nou, het punt is te vragen, zeg een ecoloog dan, welke indicator moet je nemen om vast te stellen? Alleen wat ik dan zeg, en daar gaat het mij vooral om, ga nu even nadenken. Het probleem is uit de hand gelopen tussen 1960 en 1990. Toen is er verschrikkelijk veel verdwenen. Als kind wist ik van kikkers kwaken enzovoort, vlinders zien. Dat is allemaal sluipend gebeurd. Vanaf 1990 hebben we enorm ingegrepen. Terecht. 60% ammoniak minder, 90% zwavel minder. Mag je dan alsjeblieft hopen dat die teruggang tenminste gestopt is? Mm-hmm. Dus ik zeg, het feit dat het niet achteruit gaat, is op zijn best nog geen best teken. Want het had al lang vooruit moeten gaan.
Ik ken het argument, want dat wordt door velen ook gebruikt. Hè. Dan wijs ik op die Living Planet Index en ik zeg, die is al 30 jaar stabiel. Nou. En dan wordt gezegd, ja, maar het was 30 jaar geleden ook al heel slecht. Dus is het nu nog heel slecht. Kijk, dat is inderdaad een waarde.
Als het kind dan niet waar zijn?
Als het kind even dik is gebleven, dan is er iets niet goed gegaan.
Ja, nee, maar het kind is
dik. Het is opgegroeid, nog steeds veel te dik.
Dat ging over de stikstofneerslag, hè? Dus, ja. Maar die is wel degelijk sterk omlaag gegaan. Maar nu kijk je naar kwaliteit van de natuur.
Oké, maar
een rapportcijfer
die kunnen
aan de
we
natuur.
In de metafoor niet gelijkstellen aan hoe dik is het kind.
Nee, dat is een beetje, kan het kind, hoe doet hij het op school? Een beetje. Dat is dan, als je,
dus. Maar als het kind eerst allemaal de resultaten holde achteruit in de jaren 60, 70. Mm-hmm. En dat kind ging van 80 en dat ging van een 8, lalala, dook dat de onvoldoendes in. Mm-hmm. En nu is het eigenlijk op een 4 blijven steken.
Ja. Nou, dan kun je zeggen,
dan kan je zeggen, nou, het is wel lekker, we gaan al jaren op een 4. Maar als ouder zou ik het toch niet heel gelukkig kunnen worden.
Als je nou op zoek bent naar de echte verschillen tussen de Vries en mij, hè, dan daar zitten we misschien bij een punt. Want als ik zou toegeven van oké, het was in de jaren 90 al bar slecht en het is niet veranderd, dus het is nog steeds bar slecht. Mm-hmm. Daar zit al een principieel verschil van inzicht tussen ons.
Ja.
Want de natuur en hoe je dat waardeert en wanneer heb je voldoende biodiverse natuur, dat is eigenlijk gewoon een waardeoordeel. Mm-hmm. Zeker als het al 30 jaar stabiel is. Dan kan je niet zeggen, het staat op instorten. Dan kan je zeggen, ja, ik vind het niet voldoende. Want
ik vind het al 30 jaar niet voldoende.
Dat kan je zeggen, maar daar ben ik het wel fundamenteel oneens met veel ecologen. Als we kijken om je heen, is Nederland dan zo'n vreselijk land qua natuur? Zeker voor gewone mensen, zeg
het
maar.
Het is niet een 4. Het is misschien wel in de jaren voor de jaren 90 achteruit gehold.
Mm-hmm.
Of gehold, maar ik ook niet zeggen achteruit gegaan. Ja. Maar we zitten nog op een voldoende.
Ja.
Nou ja, kijk, de norm voor wat een voldoende is, die is ook eigenlijk is ook dat is een waardeoordeel. Hè? Dus ik schrijf echt een. Ik ken groot belang toe aan wat gewone mensen eigenlijk dan een prettig land vinden.
Ja,
en dat speelt een belangrijke rol bij hoe je dan waardeert wat je aan natuur nog hebt.
Ja, ik denk dat dit een belangrijk is. Het is een waardeoordeel. De redenering is dan, hè, je kan vinden als ecoloog of als ouder van een kind. Dat het verdwijnen van biodiversiteit of het niet goed doen op school, niet met vriendjes spelen, dat dat niet oké is. Dat kan je vinden. Maar dat is een waardeoordeel. Dat niet, vinden, dat mag.
Bij de natuur vind je het grotendeels een waardeoordeel.
Okay, dan, Wim, is dat een waardeoordeel?
Ja, op zich kun je dat zeggen. Alleen wat ik een beetje mis in het verhaal, dat is dit. Alles wordt nu, het eerst wordt het een waardeoordeel en dat is inderdaad het verhaal op de verjaardag. Men loopt een boerenpad en dat ziet er best leuk uit. Alles is groen. Alleen een bioloog ziet dat er vroeger 60 soorten zijn, waar er nog 3 van over zijn. Ja. En een gemiddelde Nederlander ziet dat niet.
En dat is een feit dat er minder soorten zijn, maar is het erg? Maar
wat ik vooral wil aangeven, ik ben bodemkundig, ik ben helemaal geen ecoloog. Waar begint het probleem eigenlijk? Het begint in de bodem. Er is te veel stikstof, te weinig calcium, te weinig magnesium, te weinig kalium, te fosfaatgebrek en dus is het bodemleven verstoord, de mycorrhiza's, de bodemwormen. En dus gaan de plantjes achteruit. Om die plantjes achteruit gaan de vlinders achteruit. Gaan de insecten achteruit. 60,
en ga eens door, waar dat betekent het hele punt.
Nou, ontregeld ecosysteem.
En dat, dan?
Is dat erg?
Dat kun je van zeggen, nou, dat vind ik wel prima. Want ik accepteer dat, maar dan moet je wel realiseren. Bijvoorbeeld op een gegeven moment, dan heeft Anne natuurlijk een beetje
gelijk. Maar als leek heb ik iets meer nodig.
Dan zeg je, dus bestuiver. Nou, laat me dan dit.
Nee, maar ik heb als leek iets meer nodig, want het klinkt echt rampzalig. Wat jij zegt.
Ja, nou ja, kijk.
Dan denk ik, dan gaat het wel iets helemaal
mis. Kijk, dan kan je even af te maken. Dan kan je toch een stapje verder. Dan zeg ik dit. Dan wil ik het even afmaken. Er is A, veel meer aan de hand. De waterkwaliteit kan achteruit, maar dat kun je ook relativeren. Wat maakt het uit dat dat water een beetje. Het is en al die waterplanten. Volgende stap, klimaat verandert. Nou ja, dan gaan bepaalde plekken gaan misschien wel mensen dood van de hitte. Maar ja, dat gaan ze nu ook al. Ja, dus ik chargeer het bewust even. Ik ben het met Arnold eens dat stikstof een minder probleem is dan klimaatverandering. Laat ik dat vooropstellen.
Mm-hmm.
Maar het is natuurlijk een kwestie. Er zijn natuurlijk 2 dingen nu aan de orde. Als wetenschapper zeg ik gewoon, ik heb als bodemkundige geconstateerd dat er allerlei dingen in die grond veranderen. En met bodembiologen dat het bodemleven wordt aangetast.
Het hele systeem wordt anders.
Dat is gewoon metingen en feiten.
Ja.
Het tweede is de beoordeling en de waardering daarvan. En dat er gemiddeld iemand die nooit een vlinder gezien heeft, geen vlinders mist.
Nou, zelfs dat, ik wil wel meegaan in je redenatie. Want stel dat alle bestuivers in Nederland weg zijn, dan moeten we met de hand gaan bestuiven.
Ja, met de hand.
Dan zeg ik, ja, dat is heel vervelend voor de boeren, want dat is extra kosten en extra arbeid en zo. Maar zelfs dat vind ik nog niet eens een natuurramp. Maar kijk, ik ben helemaal niet voor dat alle bestuivers uitsterven worden. En dat gaat ook niet gebeuren, maar het punt wat ik even wil maken is, als je schetst een beeld, hè, van het gaat helemaal fout in de bodem. Daar gebeurt van alles, maar het wil niet zeggen dat zo'n heel gebied een soort zone des doods wordt, waar niets meer groeit.
Nee, absoluut niet.
Het blijft
want
natuur.
Dat beeld bestaat
het blijft
in
natuur. Nee, maar dat is natuurlijk hetzelfde wat gebeurt.
Als we niks doen, hoe ziet Nederland er dan over?
Zoals die nieuws is.
20, 30, 40 jaar.
Ja, want wat er 20, 80 jaar.
Zoals het nu is.
Nou, kijk wat er in de 80 jaren gebeurde. Het bos gaat dood. Toen is het allemaal fix naar beneden gegaan. Dus er zijn wel heel veel dingen verbeterd. Hè? Toen ik begon als jongen van 25, waren de aluminiumgehalte, dat is niet best voor de wortel, dat waren 3, 4, 5 keer zo hoog als nu. Daardoor, maar het wat je wel bemerkt, en dat zeg ik alleen maar, dat is, je bent van veel te veel nog steeds te veel. En dat blijkt nog steeds dat boomsoorten, de vitaliteit van de eik gaat extreem achteruit. En dat komt omdat dat allemaal sluipend gebeurt.
Dan heb je geen eiken meer, maar dan kunnen krijg je beuken. Nou ben ik inderdaad een van die leken. Ik kan geen eikenbos en een beukenbos onderscheiden. Ik zeg niet dat dat een kwaliteit is. Hè. Dat is een mank over mij. Maar ik wil er wel het belang benadrukken van. Als wat jij net schetste gebeurt, dan is het niet zo dat je een woestijn overhoudt.
Nee, maar dat hebben we niet. Zeker niet.
Dan groeien er echt alleen nog maar bramen en brandnetels. Dat is, ja,
niet?
Je beaamt dat.
Nee.
Ja, even de pauzeknop. Kwaks, wat is het kernwoord tot nu toe?
Waardeoordeel.
Ja.
De feiten, daar zit niet de discussie. Daar zijn ze het behoorlijk met elkaar eens. Maar de conclusie die je daaruit trekt, namelijk krijgt de natuur een voldoende of een onvoldoende, is ontzettend verschillend.
Ja, en dan moeten we toch even zeggen dat jij en ik een hoop gedonder hebben gehad in de aanloop naar deze podcast. Want jij durfde eigenlijk niet met Jaspers in eerste instantie.
Nee, omdat ik bang was, slash ben, dat hij de wetenschap ontkent. Dat hij zegt, joh, niks aan de hand. Kijk maar om je heen. Leuk, pad, vlinder. Ja,
en daar zitten we nu wel een beetje. Dat is nu het gesprek wat we hebben. Het gaat prima met de natuur.
Ik vond dit ook... hier had ik nog serieus buikpijn.
Ja?
Ja, zeker.
Ja, want waar was je dan bang voor?
Iemand die zegt, kijk naar buiten, het ziet er prima uit. Niet niks aan de hand, hè? Dat zegt hij ook niet. Dus er moet echt wel wat gebeuren. Maar crisis en stress en uitkoop, moet je bij hem niet mee komen.
Maar de Vries zegt ook een beetje, van, hè, we vragen een beetje door al, we gaan zo verder. Naar van ja, maar hoe erg is het dan? Hoe ziet de wereld er over 30 jaar uit als we niks doen? Nou, hetzelfde.
Ja, ik denk dat de Vries, die schetst hier wel het gevaar van de sluipmoordenaar. Die zegt, weet ik het je, hè, als je in het beginstadium van kanker, dan zie je er ook nog goed uit. Maar dan moet je toch echt wel maatregelen gaan nemen om iets te doen. Dus dat het volk zegt, goh, je ziet er nog goed uit, is niet zo heel relevant. Dus mijn zorg... bij Jaspers neemt hij al die waarschuwingen van de wetenschap serieus? Of is dat niet een feitendebat, maar een waardedebat, waarvan het heel goed is dat wij dat hier nu ook aan het voeren zijn,
maar
heel expliciet?
Heb jij dan het gevoel dat hij feiten negeert of ontkent?
Ik vind dat hij gemakkelijk zegt, kijk maar naar buiten. De gewone man kijkt naar buiten. Ik kijk naar buiten. Kijk, ik ook, kijk ook naar buiten, denk ik ook. Hartstikke mooi. En zeker in de zomer. Geweldig.
Ja, oké. Okay. Maar ik proef niet bij hem dat hij gaat ontkennen dat er van alles in de bodem dat daar niet van alles gebeurt. Maar hij legt de vraag heel expliciet op tafel. Hoe erg is dat dan? En daar moeten we het over hebben. En zijn ook andere erge dingen.
En dat is waardevol aan dit gesprek, dat hij die discussie heel expliciet maakt.
Ja, en ben je daar blij mee nu? Of zeg je, we gaan nog even verder luisteren?
Nou, op dit moment, ik weet natuurlijk wat er verder gaat gebeuren. Maar op dit moment vond ik dat nog wel heel spannend.
Oké, okay. Goed. We zijn op het moment dat we aan Jaspers vragen, oké, je zegt het gaat prima met de natuur. Maar welk probleem is er dan wel? Wat, luister mee. Arnoud, wat zou het... wat is wat jou betreft het probleem wat we wel echt moeten oplossen? Of zeg je, er is helemaal geen probleem?
In relatie tot stikstof bedoel je?
En de natuur?
Nou, goed punt. Want als je maar vraagt, wat moet er dan nu per se urgent gebeuren?
Nee, niet per se nu, maar wat jij mag kiezen. Je bent premier van dit land. Wat heb jij over 10, 20, 30 jaar gefixt?
Maak mij dictator van Nederland, dat is makkelijker. Goed. Nou, dan gaan we er wel op aansturen dat de stikstofuitstoot geleidelijk aan nog verder omlaag gaat.
Ja.
Maar zonder een deadline van het moet gehalveerd in 2030. We gaan gewoon kijken per sector, wat kunnen we doen, technisch en ook door allerlei andere manieren om te hervormen. Wat is haalbaar per sector om te verminderen? Nou, dat kan zijn dat het in het verkeer veel makkelijker is om te verminderen dan in de landbouw of andersom. Maar dat moet afhankelijk zijn
van wat zo efficiënt mogelijk op de plek waar het mag.
Wat er technisch mogelijk is.
Maar je bent een dictator, dus we kunnen jou niet naar huis sturen als je niks bereikt. En dat vind ik toch een beetje jammer. Wat wil je bereiken?
Nou, kijk.
En op welke termijn? Toch?
Er zijn ook Europese normen. Ik ben er niet voor om uit de EU te stappen. Dus
al die normen gaan we...
Dus die normen, die moet je proberen te halen.
Mag ik daar nog op reageren? Want dat was ook eigenlijk ook waar ik een beetje met een probleem zat toen ik je boekje las. Kijk, en dat is ook de hele communicatie in Nederland. Communicatie is... We hebben in werkelijkheid een minister van der Wal is over natuur, waterkwaliteit en klimaat. En het gaat alleen maar over stikstof en dan ook nog eens een keer eigenlijk alleen maar over ammoniak. Terwijl niet alleen mijn ammoniak moet omlaag, ook lachgas, ook methaan, ook CO2, ook fosfaat en nitraat. 6 stoffen. Dus ik zeg tegen iemand, je hebt last van je lever, je darmen, je maag, je nieren, je hart, door één probleem. En dan zegt iemand, nou het valt met je maag wel mee. En dat is het boekje van, nou het valt met die maag wel mee. Dan zeg ik, maar nou op het punt. Je zegt, ik stap niet uit de EU. Nou nee, een probleem. Want je moet er wel uit. Als jij zegt, ik wil dat helemaal zo niet aanpakken, dan moet je je wel eruit. Want in de EU hebben we ons gewoon aan het klimaatakkoord verplicht. En ik kan één ding vertellen, het klimaat is moeilijker dan ammoniak. Dat is echt moeilijker.
Maar we hadden net geconstateerd dat we voor dat Europese plafond voor stikstof, daar voldoen we aan. Hè, die landopgave, daar voldoen we aan.
Dat klopt.
Nou, prima. Waarom zouden wij het beter moeten doen dan al die andere 27 EU-landen?
Met het afverschil natuurlijk. En daar zit het probleem. Wij doen het niet beter dan alle. Wij zijn de slechtste van alle 27. Kijk het plaatje
waarom
na.
Waarom zijn wij de slechtste als omdat we aan de Europese norm voldoen?
Nee, wij zijn per hectare. Daar zijn we de slechtste. Per hectare zijn wij wij zitten op 5 kilo.
De slechtste? We stoten het meeste uit per hectare. Ja, maar dat is niet per se slecht.
Nou, natuurlijk wel.
Ja, als je aan de Europese norm voldoet, is dat dan per se slecht?
Omdat het punt is, het gaat erom. Kijk, als je het argument hebt. Als je een koe van hier naar Frankrijk verplaatst, dan is het eigenlijk ongunstig, want die koe is hier nog, die doet het efficiënter dan in Frankrijk. Dat klopt voor broeikasgassen. Het maakt geen fluit uit of die methaan hier uitgestoten wordt in Frankrijk. Dat is één vlakke concentratie over heel de wereld.
Maar stikstof slaat
hier neer op dit systeem, is hier te veel en daar te weinig. Dus die koe van te veel naar te weinig, dat helpt.
Ja. Nou, op zich vind ik dat een valide argument. Hè? Als je kunt zeggen van doe veeteelt op een plek waar het makkelijk kan. Dat is natuurlijk een zinnig argument op zich.
Ja, toch?
Ja, maar op het moment dat het in Nederland nog wel kan, is er geen reden om dat dan gedwongen te gaan stoppen of het gedwongen te gaan verplaatsen.
Nou, kan het nog in Nederland?
Nou ja, ik zeg, het is een. Als je een plaatje over Europa, dan kijk je gewoon waar kan er wat bij en waar kan er wat af. Dan zie je gewoon dat Nederland, België de plekken zijn waarbij je zegt, daar moet je beter verminderen. En in Polen kan er een heel bij.
Maar dan zeg jij dan, die koeien staan in Nederland niet op de meest efficiënte plek.
Vanuit de natuur niet.
Maar, nee, vanuit de natuur kan je ze niet. Beter ergens
en ook,
anders.
Het is niet verstandig, en dan moet je ook nog zeggen, ook nog bij geen boeren geen voedsel is dus voor dit argument een hele slechte. Geen boeren geen landschap, ben ik het hartelijk mee eens. Geen boeren geen voedsel op wereldschaal natuurlijk helemaal waar. Maar wat doen wij? Wij gaan 60% van ons voer, bij Rotterdam zal ik maar even voor de gemak zeggen, binnenhalen. Mm-hmm. Van landbouwgronden die het ook nog eens een keer voor mensen hadden kunnen produceren. Als jij de dieren die in Nederland eten, als je dat uit Nederland moet produceren.
Maar je zit nu gewoon een efficiënter systeem te schetsen. Dat snap ik. Dat is jouw visiedocument.
Al jouw voer komt hierheen en dan ga je te veel poep krijgen. Ja. Dan krijg je zin om die poep weer verlaat worden.
Dat is ontstaan door een heel ingewikkeld economisch proces. Wat ook al van decennia lang speelt. Ja. Dan kan je ook niet zomaar zeggen van dit werkt nu economisch heel efficiënt. Maar dan gaan we om een reden die in mijn opzicht vrij obsessief is, gaan we dat hele economisch systeem veranderen. Ja, je mag van mij pleiten voor een meer grondgebonden landbouw.
Maar goed, jij bent nog
landbouw.
Steeds de dictator. Hij komt binnen met een visiedocument. Job, wat ga jij nou voor ons regelen?
Ik ga regelen dat er in ieder geval weer gebouwd kan worden. Ja. Gewoon morgen nog.
Ja, maar dan als je zegt, ik wil wel beloven dat er weer gebouwd kan worden. Ik wil zo graag horen van waar vind je dat een kabinet zich echt aan moet committeren wat die natuur betreft?
Wat de natuur betreft?
Ja.
Volgens mij hoeven daar geen extra eisen bij. Er zijn natuurlijk al heel strenge aan de natuurwetten in Nederland.
Net zei je nog, het moet verder dalen.
De stikstofuitstoot in Nederland moet je naar streven om die verder te laten dalen. Omdat we voldoen nu aan de Europese normen. Maar die zullen ook wel weer een keer strenger worden over een tijd.
Maar hoe gaat het dan daar? Want je gaat een beetje bouw toestaan.
Maar dat is dus zo weinig erbij.
Precies, geen daling veroorzaken.
Hoe het gaat dalen is dus inderdaad door verdere innovatie in de landbouw onder andere. Ook de industrieën. Als je kijkt naar Tata, is de grootste stikstofuitstoter van Nederland. Nou, die zijn bezig, die zijn gewoon nu echt aan het bouwen. Er staat al spul wat al honderden miljoenen kost om hun stikstofuitstoot met 30% te verminderen. Dus dat neemt een aardige hap.
Dus innovatie is jouw belangrijkste wapen. Nou ja. Jij zegt innovatie prima, maar er is veel meer.
Nou ja, we hebben een artikel geschreven. We hebben een model in Nederland dat wordt gebruikt voor ammoniakuitstoot. Daar breken we al die 6 stoffen. Hebben we alle innovaties die bedenken gaan.
Ja,
stalemissies, leliestallen, koeientoiletten, aanwending, water bij de mest, nitrie, ga maar doen. Ja. Alles werkt zoals het beloofd wordt. Dus je koopt een auto die rijdt 1 of 25 volgens de dealer. En elke Nederlander rijdt
1 of 25.
En
dat is dan ook zo, wat in de praktijk meestal niet is.
Als je dat allemaal doet en geld speelt geen rol, dan kan je net 50% ammoniak halen. Doe je het een beetje realistisch, kom je op 30, 35.
Mm-hmm. Ja.
Je kan niet de broeikasgassen halen. En waarom zeg ik dit nou?
Hè?
En nou zijn we bij klimaat. Ja, maar dat is dus mijn punt. Dat hele geïsoleerde praten, dat lukt je niet.
Ja. Want Arnoud, wat vind jij van het argument van Wim die zegt je kijkt te geïsoleerd?
Nou, op zich is het goed om de doelstellingen die er zijn, dus op klimaat en natuur, om die samen te nemen. Want vaak is het ook win-win. Als jij een maatregel neemt die de CO2-uitstoot of de methaanuitstoot beperkt, ja, maar dan ben je dus dan heb je het niet meer over stikstof.
Maar het punt is wat ik wil zeggen, het is ook niet stikstof. Het is natuur, waterkwaliteit, zo heet de noten van Van der Wal, dat het allemaal niet helder in Nederland gecommuniceerd wordt.
Ja.
Het Nationaal Programma Landelijk Gebied van elke provincie gaat over die drie problemen.
Ja, en dan komt Christiane van der Wal en die zegt, je hebt niet aan de stikstofdoelstellingen voldaan, Gelderland, wij gaan 500 boeren onteigenen.
Ja, nou ja, daar, ik hoor mij niet zeggen dat ik het daar allemaal mee eens ben.
Nee, okay, maar
dat wil je mij niet zeggen.
Nee, maar we zijn denk wel eens dat nu de politieke realiteit in Nederland is.
Klopt, en dan denk ik, misschien dat we daar, ik denk dat we helemaal niet, toen ik je boeken las, dacht ik, hé, er zijn allemaal gewoon keurige grijze kadertjes in waar ik alleen maar netjes. En daarom dacht ik ook.
Feiten inzien.
Ja, en ik denk ook dat er soms een misinterpretatie is, misschien wel met wat wij vinden. Alleen, waar het mij om gaat is, die kritische depositie is wel degelijk iets waarboven je een probleem hebt. En het is wel degelijk nuttig om die kant uit te gaan. En als je een systeem al heel lang de verkeerde modus hebt staan, dat kind wat niet goed is, dat je ergens een keer een punt zet, maar dat het onder met bliksem en geweld, dat is dan jouw probleem natuurlijk.
Ja,
dat
heb ik
zeker. Dat is jouw probleem, je bliksem en geweld.
Zeker heb ik daar een probleem mee.
Ja, dat snap ik. Maar dat je ook aan de andere kant zegt, je moet ook oppassen dat wij hebben als Nederland een enorme traditie om onhaalbare doelen in de verte te zetten. In 1990 stond een doel in 2010, wat we nu nog niet eens in 2030 gaan halen.
Maar dan zeg je dus beter iets dan niet.
Wij zeggen niet dat die 2030-35 vind ik een non-discussie. Ga nu alsjeblieft een keer beginnen.
Heel vaak bij de crux komt het woord innovatie voorbij.
Mm-hmm.
En vaak zit er een tegenstelling in dat de een zegt, laat die innovatie nou maar eens, want dat is niet alleen. Wim, ik hoor jou zeggen, zelfs als je alle innovatie meeneemt en alles lukt en ook in de praktijk, dan nog red je het niet. Maar één van de dingen bij innovatie is ook, je weet niet wat het is. Hè? Over 3 jaar wordt iets uitgevonden en we weten niet wat het is. Is het vertrouwen van Arnoud in innovatie te groot?
Dat denk ik. Ik heb natuurlijk het boek De Tovenaar en de Profeet. De tovenaar is die gelooft in de innovatie.
Dat zijn de ingenieurs,
de profeet,
de economen.
Die zeggen, je levensstijl moet veranderen.
Ja.
Ja.
En ik denk zelf dat ik er tussenin zit, maar wel is een feit dat heel veel dingen van betere auto's, hè, die zijn teniet gedaan door grotere auto's.
Ja.
Dus heel veel dingen zie je dat als er iets gevonden wordt, gaan we het egoïstische gedrag zo aanpassen dat we 3 keer zoveel gaan doen.
Maar dat is iets, daar moet je inderdaad dat moet je inderdaad niet zomaar laten gebeuren. Dus het voorbeeld zou zijn, je vindt een hele sterk stikstofreducerende stal. Systeem
dan mag
uit.
Je nog steeds niet
en,
meer
en dan
koeien.
Gebruik je dan gebruik je dat om die stal uit te breiden. Ja, ja, dat moet
wat
niet,
wel natuurlijk tot nu toe het geval is geweest.
Ja,
hè?
Ja.
Vaak wel, maar dat is inderdaad, dat is gewoon echt fout beleid. Als je op een gegeven moment een verbetering bereikt, moet je die niet ongedaan maken door weer uitbreiding toe te staan natuurlijk. Ja, maar als mensen zeggen, innovatie werkt niet, en dat zeggen ze graag in de politiek aan de linkerkant, hè, GroenLinks en Thierry de Groot, die zeggen gewoon, innovatie werkt niet. Allemaal oplichterij van die boeren. Dus dat wordt bijna zo letterlijk gezegd. Dat irriteert mij enorm. En dan zeg ik, nou, kijk, het feit dat de uitstoot al een factor 3 omlaag gegaan is sinds de jaren 90, dat is ook innovatie geweest.
Ja. Hey, en wat is er mis met die tovenaar en die profeet? Die zijn best nuttig naast elkaar. Hè? Het hoeft nog niet het een of het ander. En de een lost het op met gedragsverandering stimuleren, de ander lost het op met innovatie stimuleren. Het zal wel een mix van beide moeten worden.
Zeker.
Ben je het dan wel eens over welk probleem je aan het oplossen bent? Want dit gaat over de manier waarop je het probleem oplost.
Eens.
En ik proef ook beetje verschil tussen, we hebben wel een probleem, maar hoe groot is dat probleem? Of hoe urgent is dat?
Kijk, ik kan me zelfs, als ik het een beetje extremer voorstel dan ik werkelijk denk, dan kan ik zeggen, want als alles nou in Nederland zou blijven zoals het nu is, Qua regels en dus niet meer, niet nog meer, maar gewoon net zoveel landbouw als nu, dezelfde regels.
En ook hetzelfde niveau van de natuur.
Hetzelfde niveau van natuur, hetzelfde niveau van stikstofdepositie. Daar zou ik best mee kunnen leven. Dus,
als het niet verder verslechtert, kan je er mee leven?
Dat laatste is denk ik waarschijnlijk omdat het.
Ja. Ja, Kwaks, jij probeerde hier terecht opnieuw die vraag op tafel te leggen. Hoe groot is het probleem nou en hoe urgent?
Ja, omdat volgens mij in het In de urgentie zit het verschil tussen deze twee heren. De Vries die zegt, we hebben hier een urgent probleem, er moet iets gebeuren. Jaspers is het niet eens met die urgentie. Die zegt, dat is een waardeoordeel. Ik heb een ander oordeel. Ik zie geen urgentie, dus ik erger me ook kapot aan gedrag dat past bij urgentie. Namelijk dwang, uitkoop, bouwstop, bliksem en geweld.
Ja, en Jaspers die zegt hier ook van, nou, als we niks veranderen, dan verslechtert de natuur niet echt. Vries zegt dan nog, nou, dat is denk ik onwaarschijnlijk. We hebben nog even teruggeluisterd, want hij legt dat uit. Hij zegt uiteindelijk, de kabbelt nog wat door. Maar eerder in de uitzending heeft hij toch ook mij het gevoel gegeven dat hij ook zegt, ja,
dat komt
het gaat
niet
echt
heel
achteruit.
Scherp uit. Nee. Hier zegt hij wel, als je nu niks doet, dan blijft het hetzelfde. Dat is wat Jaspers zegt. Ja. Daar zegt de Vries, nou nee, als je nu niks doet, dan gaan we wel verslechteren.
Verkeerde kant op.
Ja. Waar die eerder in het gesprek wel meer op stabiliteit wees. Ja. Dus dat blijft
we
een beetje
hem
hangen.
Niet scherp. We hebben hem niet scherp gekregen. We hebben een paar keer teruggeluisterd. Ja.
Wat ik wel, zeg maar, Jaspers zegt, hoezo moeten we nu ineens allerlei dingen doen? Dat is nog wel een interessant, hè? Hoe ineens dat allemaal is.
Ja, hij wijst op dat het we jaren, decennia lang een systeem hebben gehad wat economisch helemaal efficiënt was. En nu komt er een obsessieve focus ineens op natuur. En jij zegt, nou, dat is niet ineens.
Nee, dat is niet ineens. Ik denk dat economisch proces, dat is wel een proces van jaren. Maar hier wreekt zich misschien wel dat de natuur in dat economisch proces ondergeschikt was. Ja. Natuur heeft geen waarde, geen prijs.
En het was niet economisch efficiënt, want niet alle prijzen, de kosten van het kapotmaken van de natuur zaten
niet
goed
in. Zit niet in de economie,
nee. Een ander ding moeten we opmerken. Ze hebben het op een gegeven moment over de politieke realiteit. En die is compleet veranderd.
Welke politieke realiteit vragen wij ons nu na de val van het kabinet? Of dit hebben we ervoor opgenomen. Inmiddels is het kabinet gevallen, dus de politieke realiteit is voor velen van ons een groot vraagteken.
Ja. Goed, we gaan naar het laatste deel van het gesprek en naar de hamvraag van de crux. Wat is nou precies het verschil? Is het verschil tussen jullie? Want wij gaan die keuken in en dan gaan we zeggen van ja, waar zit nou het verschil tussen deze twee heren?
Ik denk dat Arnold een beetje toch, als je op een borrel staat, als je bij een verjaardag bent, veel meer zegt, joh, de burger die vindt deze natuur eigenlijk gewoon wel prima. Gras. Nou, als die dat nou mooi vindt, ze gewoon altijd, dan vind ik het ook.
Om het even scherp te stellen.
Dan vind ik het ook best.
Als ik op mijn fietsje de stad uitrijd en na een kwartiertje ben ik wel in de polder.
Je woont in Leiden. Dus,
ja. Zie ik daar allemaal omheen, allemaal van die grasvelden. Er staan wat koetjes in, hier en daar een boompje, een boerderijtje. Ik vind het prachtig.
Je bent helemaal happy.
Niks aan het denk jij. Ja.
Terwijl het voor veel ecologen is dat de hel, de stikstofhel.
Ja. Nou, die zeggen dat is industriegebied. Jij ziet helemaal geen biodiversiteit. Ja. Je mist een heleboel vogels. En onder de grond mis je een heleboel.
Ja, ik zag het onder.
Maar nog heel even. Nee. Jij zegt, ik vind dat genoeg. En jij zegt, en als het volk zegt, zo is het goed, dan is het gewoon goed.
In ieder geval mag het volk daar zijn mening over geven. En dat moet ook gevraagd worden. En dat moet ook in het debat een factor zijn, hè? Want dat wordt nu, ik bespeur ook bij ecologen vaak die houding van, ja, die mensen die snappen er niks van, die zien dat helemaal niet, maar wij weten hoe het zit, dus het moet gebeuren zoals wij het willen.
Want wat zien
het publiek moet wel degelijk
volgen?
Een eerlijk debat erover kunnen
Wim, wat weet het publiek dan nog niet, wat dan wel handig is om te weten?
Nou ja, je kunt tegen het publiek wel vertellen. En dat vind ik wel overkomen. Kijk, als jij tegen mensen zegt, oh, er komt een braam bij, of er komt een brandnetel bij. Maar al die verlies van biodiversiteit, die dramatisch is op grotere schaal, die verlies van biodiversiteit vind ik nu komt mijn intrinsieke waarde. Dat vind ik iets wat intrinsiek beschermd moet worden. Het heeft misschien wel met mijn opvatting als christen te maken, denk ik. Mm-hmm. Vind ik. Los van of een mens, want jij neemt een heel menselijk uitgangspunt.
Ja,
uit als de mens er niet te veel last van
heeft.
Als de mens het maar goed heeft en prima heeft. Terwijl ik zeg, en dat is
die natuur is net veel waard. Ja.
Ik geloof als christen dat wij het over een schepping hebben. En dat we verantwoordelijk zijn ook voor iemand die boven ons staat.
Dat wil ik wel inderdaad helder maken, dat verschil. Want dat zeg je terecht. Kijk, ik denk dat alleen de mens waarde geeft aan de natuur. Maar het is elk mens, bijna elk mens vindt natuur waardevol. Dus daar hoef je helemaal niet een religieus mens voor te zijn. Elk normaal mens houdt van natuur. Dus, maar het is wel zo, het is de mens die de waardering van de natuur eigenlijk bepaalt.
Dus als bij wijze van spreken de natuur eraan zou gaan en wij kunnen daar als mens, hebben we daar allemaal innovatieve oplossingen voor verzonnen. En we vinden dat met z'n allen prima. Dus ja, dan vind jij het Arnoud prima.
Nou ja, kijk, er zijn bijvoorbeeld miljoenen mensen die leven in stadstaten, zeg als Hongkong of hele grote steden als Shanghai of zo. Die zien nauwelijks natuur. Die mensen zijn niet per se ongelukkig of ongezond. Dus het zou mijn leven ook niet zijn hoor. Maar dus mensen zijn natuurlijk erg flexibel. Hè? Die kunnen zich aan alles aanpassen.
Ja, maar je zegt ook dus wij mogen daar als mens over beslissen.
Ja,
dat doen we in een democratie. Ja, dus niet de computer says no, not the scientists say no. The only one to say no is democracy.
Eigenlijk wel, ja. Maar dan moet je wel goed beseffen dat... Kijk, mensen lijken heel veel op elkaar over de hele wereld. Er is vrijwel geen mens die zomaar even denkt van... Nou, dat branden we plat en leggen een parkeerplaats aan.
Dat is wel veel gebeurd, hè?
Ja, dat is veel te veel gebeurd al. Maar dat is overal een kleine minderheid van mensen. Het is niet zo dat als wij het zouden opgeven, wij in Nederland of in Europa... dat dan de rest van de wereld een woestijn wordt. Daar moet je heel veel aan doen. Want er verdwijnt heel veel natuur. En dat moeten we dus proberen te stoppen. Dat is de wereld, hè? Niet wij Nederland. Dat moet de wereld proberen te stoppen en in goede banen te leiden. Wat is heel belangrijk.
En hoe dragen we daarin als Nederland aan bij?
Nou,
of zeggen we dat doen ze dan ergens anders?
Nou, dat kan dus bijvoorbeeld door ontwikkelingshulpprojecten, door natuurorganisaties in andere landen te steunen.
We gaan compenseren.
Ja, maar je draagt er eigenlijk niks aan bij door hier in Nederland heel obsessief met stikstof bezig te zijn.
Oké, maar jij vindt de mens kan daar niet simpel over beslissen. En Wim zegt, ja, daar gaan wij eigenlijk niet over. Hoe ongelooflijk belangrijk staal hier wel niet, hè? Want je gaat het is een redelijk pamfletistisch boek wat je hebt geschreven.
Ik wou iets losmaken,
ja,
zeker.
En dat is gelukt. Mm-hmm. Maar je bent ook een beetje verontwaardigd over dat iedereen er zo boos over werd.
Nee, ik ben niet verontwaardigd dat men zo boos was. Dat had ik verwacht.
Dus, ja, en misschien ook wel
ik
bedoeld.
Ik constateer dat, want het is wel het feit dat er zo allergisch op gereageerd werd, zegt wel iets over het publieke debat in Nederland op dit
Oké, het verschil zeg je is kleiner dan ik had verwacht. Maar wat is intrinsiek het verschil tussen jou en Wim?
Nou, ik denk toch dat het vrij simpel is. Wat is het laatste waar we op uitkwamen? Voor mij is de waarde van natuur is een mensending.
Ja.
Dus intrinsieke waarde van natuur vind ik een heel moeilijk begrip. Want volgens jou heeft natuur intrinsieke waarde. Dus stel dat er een bepaald soort salamander uit Nederland verdwijnt. Dan zeg je, dan hebben we intrinsiek hebben de natuur schade berokkend. Ik denk dat ik dat goed formuleer.
Ja, maak hem even heel precies dan, want die proeven wij hier wel. Jij zegt, dat kan je gewoon als mens over hebben. Hoe belangrijk vind je dat? En Wim, jij geeft zelf aan, komt ook mijn christelijke achtergrond bij kijken.
Jij spreekt van een schepping. Dus,
Dus ik zeg, dat betekent wel dat je de mens nog... Ik zie, dat heeft ook iets met christelijke levensovertuiging, dat je de mens wel hoger ziet dan een dier.
Ja.
Mm-hmm. Dat is wel even relevant in het christelijk geloof.
Mm-hmm.
Maar niet zo antropocentrisch dat je zegt van weet je, wij bepalen ongeveer wat de waarde ervan is. En dan, als het dan zo gaat, dan gaat het. Want dan vind ik eigenlijk ook een beetje dat je ook niet zo heel veel, want ergens te vertellen hebt van ja, de ontbossing van de Amazone, dat vind je dan weer niet fijn natuurlijk. Hè? Dus je gaat dan een heel punt krijgen van waar zit nou... Het punt waarin je te gek vindt worden.
Dat is altijd een hele moeilijke vraag. Hè? Dat is een hele lastige vraag. Ook voor mij. Want als ik niet alleen dictator van Nederland was, maar ook nog dictator van de wereld.
Je was God.
dan zou ik moeten beslissen hoeveel procent van de Amazone mag worden omgehakt. Omdat er toch ook mensen zijn, boeren, die daar willen eten. Dus dan krijg je hele moeilijke afwegingen.
Maar je vindt dan ook dat je die afweging ook met die boeren en mensen...
De mensheid maakt die afweging.
Oké, en het is duidelijk, hè, ook met die ondertitel in jouw boek. Jij vindt dat de eco-lobby, als mensen ergens het woord lobby aanplakken, dan is dat meestal geen compliment.
Nee.
Die vind jij te dominant en het speelt zich te weinig af in het democratische.
Ja, als je het hebt over, kijk, eco-lobby is natuurlijk een vage term. Hè? Ja, wie zit er dan precies in?
Ja.
Nou, ik noem twee voorbeelden
niet, dus,
van
als
mensen.
Ik het goed begrijp.
Hoewel ik toen ik eerst jullie boek las over stikstof. Ja, had ik de neiging om je daar wel in te plaatsen. Maar ik hoor genuanceerdere dingen.
Dat snap ik niet helemaal. Het is gewoon een beschrijving van de wetenschappelijke dingen.
Ja, maar onze ervaring
maar is... één ding wil ik nog even ter verklaring van die ecologen. Daar wil ik dan nog één ding noemen. Die hebben wel het punt gehad. Zeg ik dan maar heel eerlijk. Rond 2000, ministerie van Landbouw. Dat werd economische zaken. Alles werd opgedoekt wat met ecologen te maken had. Alles werd, ik zag bij Wageningen Universiteit. Alterre, je kon de mensen ontslaan. Nu kun je ze niet aangesleept krijgen, zou ik maar zeggen. Van ook bij alle problemen rond landbouw, wat is er niet meer nodig? En nu gaan we zien, hey jongens, we hadden er lang voor gewaarschuwd. En eindelijk komt de trein tot stilstand. We hebben het probleem altijd vanwege de economie, won het altijd van de ecologie. En ik kan wel een beetje snappen dat die mensen dan denken, ja, dat is 40 jaar nu geweest en nou komt er een keer een
payback kant. Time.
Payback time. Payback time.
Ja, payback time voor de ecologie.
Dat is een beetje punt. Dat is een beetje punt.
Ik wil nog één tot slot één verschil bij jullie toetsen. Arnoud, zeg jij, we zitten eigenlijk de natuur, hè, we hebben een bepaalde hoeveelheid natuur nodig, een bepaalde kwaliteit van natuur nodig. Om als mens te kunnen overleven. En we hebben natuur die we gewoon leuk vinden. We vinden het bos fijn. En we vinden een weiland met bloemetjes en bijtjes vinden we fijn. Vrees jij, nu zitten wij nog in het, zeg maar, de nice to have natuur.
Nederland wel.
In Nederland. Ja, Wim, heb jij het gevoel, ja, we moeten toch oppassen. Los even van de discussie hoeveel nice to have we willen hebben. We moeten oppassen dat we niet onder die grens van de need to have natuur komen.
Ja, kijk, ja, dat wordt een beetje lastig. Kijk, als Arnold zelf gewoon zegt, nou ja, als die eiken afsterven doordat ze gebrek
hebben. Is nice
nou ja, dan is dat nice to have, dan hebben we geen eik meer, dan maken we er een beuk van.
Ja,
dat is
en de vraag van Kwaks is, waarschuw jij dan vervolgens van, ja maar pas op, want we raken iets kwijt wat we nodig hebben.
Nou, we hebben al het feit, en dat is natuurlijk niet alleen dat stikstof, hè, dat is ook bestrijden, dat is ook het feit dat de landbouw eenvormig is, maar dat bijvoorbeeld de insectenstand. Ga maar na vroeger, als je vroeger op de auto reed, dan kun je vast nog herinneren dat je platen helemaal vol zat met insecten. Dat is allemaal over.
Ja, en ik ben met de trein hierheen gekomen. En heb je, als je op de koppen van de treinen kijkt, die zijn zwart van de geplette insecten.
Ja, dus maar vergeleken.
Maar ontken jij nou dat de insectenstand omlaag gaat? Of?
Ja. Nou, het wordt wel overdreven. Er is goed bewijs dat het minder geworden is. Maar dat drie kwart weg is bijvoorbeeld, dat was een beroemd verhaal geworden, hè, van het insectenarbegevel. Ja. Dat is niet drie kwart weg. Dus,
nee, maar goed, laten we zeggen.
Maar even heel scherp. Jij waarschuwt, pas op. Want we hebben het nodig. En we zijn dingen aan het verliezen die we echt nodig hebben.
Nou, niet alleen omdat het nodig is, maar omdat ik het intrinsieke waarde vind. Hebben.
Ja, dat is iets anders. Dat is toch een nice. Is dat nice.
Voor nee, maar het heeft ook die. Nou, maar dan kom je op jullie gaan of die fundamentele overtuiging.
Ik noem dat nice.
Want je kan ook zeggen, het is nice.
Het kan wel fundamenteel zijn. Je kan het heel erg graag willen. Mijn vraag is, hebben we het. Zijn we ergens doorheen aan het zakken dat we gewoon nodig hebben?
Ja, dat kun je bij die bestuivers, zou je dat kunnen zeggen. Als die bestuivers terugnemen, dan zal jij zeggen, kijk, het is net als met gezondheid. Is het nice om 80 jaar oud te worden of is het niet?
Ja,
je
kan ook voor
je kunt zeggen van, nou ja, de mensen gaan 10 jaar, worden gaan 10 jaar eerder dood.
Nou, of ze blijven leven, maar met een lagere gezondheid.
Ja.
Waarom moest jij zo hard. Payback time, daar lach je heel hard om. Waarom?
Oh. Ja, omdat ik. Omdat het volgens mij heel goed aangeeft dat het is niet alleen maar de wetenschap spreekt, dus dit zijn de feiten, dus dit moeten we doen. Er zitten ook
emoties
in. En sommige ecologen die reageren echt zo. Eerst reageren ze op mijn boek van wat ben jij voor bijna een misdadiger, zeg maar. Ja. Dat is allemaal best hoor, klaag ik niet over. Maar ook ze reageren ook.
Wij zijn aan de beurt.
Hoe ze over boeren praten soms, hè, in onbewaakte ogenblikken. Over dat het alleen maar natuurvernietigers en dierenmishandelaars zijn. En dat is ook wel een heel kwalijk aspect, vrees ik.
Oké, maar die gevoelens roepen de taal en de manier waarop het debat gevoerd wordt blijkbaar bij elkaar op. Mag jullie ongelooflijk hard bedanken, Wim de Vries en Arnoud Jaspers, voor hier naartoe komen en voor dit open hart.
Dankjewel.
Ja, graag gedaan.
Ik vond het een super gaaf gesprek.
Ja, lang en ingewikkeld gesprek. Die nice to have en die need to have is wat mij betreft ontzettend wezenlijk voor de crux. Al kwamen we daar niet echt uit. Ik heb de Vries niet horen zeggen, nee, het is ook helemaal geen luxe debat waarbij we huizen en natuur tegen elkaar af kunnen strepen en democratisch kunnen gaan bedenken wat we de belangrijkste vinden. Dan zit je in de nice-to-have sfeer. En daar zitten we helemaal niet.
Nee, dat heeft hij niet keihard gezegd.
Precies, heeft hij niet keihard gezegd. En of we daar nou. Daar zitten we wat hem persoonlijk betreft, is het niet. Want daar komt zijn religieuze overtuiging. We hebben hem niet hier als
hoogleraar Wageningen horen zeggen, we zitten in de need to have.
Ja, wel een beetje af en toe, maar hij pakt hem niet door. Hij maakt natuurlijk wel heel duidelijk die link naar klimaat. Hè? Maar dan ga je bijna denken, natuurbeleid, klimaatbeleid. Want die bodem...
Ja, die koppeling legt De Vries wel, ja, en Jaspers maar, veel minder. Hè?
Ja, ja, ja.
Jaspers focust op de stikstofuit en de maatregelen daar. Ik denk dat ook heel veel gaat over... welk debat zouden we moeten voeren? Als je zegt, de natuur... Van klimaat kun je nog zeggen, dat is een need-to-have ding. Van de natuur...
Je bedoelt, want als we dat niet oplossen, gaan we allemaal dood?
Ja, als er geen zuurstof meer in de lucht zit... of als het klimaat zo verandert dat we allemaal onder water staan... of allemaal uitdrogen of wegsmelten. Daar zit een grens in. Dat is, ik weet niet of dat op dit punt is, kun je over debatteren... maar daar komt een need-to-have punt.
Ja.
Bij natuur, als er geen koppeling zou zijn, zou je nog kunnen zeggen... natuur, dat gaat over wat vinden wij fijn om te hebben. Nice to have.
Ja, zo zit Jaspers hem neer. Ik dacht op een gegeven moment wel, volgens mij zijn er ook allerlei onderzoeken die aantonen... dat als ik binnen 20 minuten in de natuur kan zijn... dat de kans dat ik een beetje ontspannen en relaxed en gelukkig ben... en niet zwaar depressief en gestrest,
ja,
is dan groter. Maar
ja,
goed,
dat dus ik zou nog wel een soort... Wie heeft dan... kijk, de mensen in Singapore, die wonen misschien zonder natuur... maar er wonen toch bepaalde mensen om met een verdomd grote tuin... en een buitenhuis op Bali, hè?
Ja, en hier sloft de hond ondertussen voorbij, voor wie dat hoort. Ja. Nee, maar dat punt snapte ik wel van Jaspers. Ja.
Hey, en nog even terug naar dat... is het debat nou het goede debat? Is het een gelijkwaardig debat? Daar zegt volgens mij...
Wat bedoel je met gelijkwaardig? Economie versus natuur?
Ja, en ik heb... Jaspers zegt, de ecolobby heeft een veel te grote stem... in dit debat. En die verklaart natuur heilig. En daardoor mogen wij niet meer zeggen... vinden we nou dit natuurgebiedje belangrijker... of vinden we de woningbouw belangrijker... of vinden we de boeren belangrijker.
Ja, nee, natuur
dus
mag niet...
de ecolobby domineert die discussie te veel.
Vindt hij. Ja.
Vindt hij. Waar De Vries misschien wel zegt... ja, de natuur heeft helemaal geen... dus jarenlang, hè, dat payback time... Jarenlang was de natuur juist ondervertegenwoordigd in het debat.
Ja, ja, dus de principiële vraag die eronder ligt is... mag je natuur in hetzelfde rijtje zetten als woningen,
boeren,
economie, mobiliteit, inkomen? Nou, daar zijn ze niet helemaal uitgekomen. Wat ik ook wel interessant vond, dat het gaat dus over welke staat van de natuur wil je. Nou, zelfs als het nice is, hè, daar gaan die wetgeving ook over. Moeten we nou terug naar de jaren 90 of naar de jaren 60? Ik geloof dat de Europese natuurbeschermingswet... in principe zelfs 70 jaar terug wilde gaan. En toen dacht ik, ja, als ik een dictator was, wat zou ik dan doen? Toen dacht ik, nou ja, ik zou best...
Democratie oprichten.
Nou ja, een democratie oprichten. Maar ik zou best naar de natuur terug willen naar 100 jaar geleden. Maar niet als ik daarmee boeren... in één klap zomaar verplicht moet uitkopen. Of als ik daardoor geen woningen...
Een overgang naar de natuur van 70 jaar geleden.
Ik snap wel dat mensen zeggen... oh, leuk, ik wil een natuur van 100 jaar geleden. En zelfs, oh, wauw, voor mij is natuur zo principieel... en of dat nou religieus is of iets anders... staat niet in datzelfde rijtje. Ja. We gaan terug naar 100 jaar geleden. Maar ik kan niet die beslissing nemen als ik niet... de afweging kan maken welke prijs betalen we er
precies,
dan voor.
Precies, en dat is eigenlijk het debat dat hier gemist wordt. In ieder geval door Jaspers gemist wordt. Hij zegt ook, normale mensen vinden natuur belangrijk. Maar de prijs die we betalen voor natuurbehoud of natuurherstel... naar welke hoeveel jaar terug dan ook... dat is een democratisch proces.
Ja. Ja, en de vraag is dat democratisch proces nou helemaal aan de kant geschoven? Nou, daar kunnen we nog een hele... Moeten we een keer een politicoloog voor uitnodigen.
Ja.
Maar het is in elk geval activistisch geworden.
Iets over voldoende, onvoldoende voor de natuur. Urgent probleem of niet. Need to have, nice to have. In die hoek zit voor mij de crux.
Ja, en mag je over natuur beslissen vanuit een democratisch principe? Of is het daarvoor te heilig?
Fundamenteel voor ons voor te staan.
Ja, oké, okay, goed. Dank jullie wel voor het luisteren. De Crux wordt gemaakt door Esther van Rijswijk en Esther Kwaks in samenwerking met BNR.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad, je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.